Boek 1. God in de schaduw. Citaat van Annie Dillard. Niemand heeft gezegd dat je buiten in het donker moet gaan zitten. Maar als je de sterren wilt zien, zul je merken dat duisternis vereist is. De sterren zelf eisen niets. Einde citaat. Deel 1. Luisteren naar het zwijgen. Hoofdstuk 1. Een fatale vergissing. Sinds het verschijnen van mijn boek Waar is God als ik pijn heb, krijg ik brieven van mensen die teleurgesteld zijn in God. Een jonge moeder schreef me dat haar vreugde was omgeslagen in verbittering nadat ze een dochter ter wereld had gebracht met spina bifida, open ruggetje. Bladzij na bladzij las ik in haar kleine kriebelige handschrift hoe de spaarcenten opgegaan waren aan rekeningen van het ziekenhuis en hoe haar huwelijk stuk liep, omdat haar man het niet kon hebben dat ze al haar tijd aan het zieke kind wijdde. En naarmate er steeds minder van haar leven overbleef, begon ze te twijfelen aan alles wat ze ooit geloofd had over een liefhebbende God. Of ik haar misschien helpen kon. Een homoseksueel vertrouwde mij stukje bij beetje zijn verhaal toe in een reeks brieven. Meer dan 10 jaar had hij gezocht naar een geneeswijze voor zijn seksuele geaardheid. Charismatische gebedsdiensten, christelijke steungroepen, farmaceutische middelen. Hij onderging zelfs aversietherapie, waarbij psychologen elektrische schokken toepasten op zijn geslachtsdelen als hij reageerde op erotische foto's van mannen. Niets hielp. Ten slotte gaf hij zich over aan een leven van homoseksuele ontucht. Een enkele keer schrijft hij me nog wel eens. Hij blijft volhouden dat hij God wil volgen, maar dat hij zich ongeschikt acht vanwege zijn speciale noodlot. Een jonge vrouw schreef, iets wat verlegen, over haar niet aflatende depressie. Ze heeft helemaal geen reden om depressief te zijn, zegt ze. Ze is gezond, verdient goed en heeft een stabiele gezinssituatie. Maar bijna altijd als ze opstaat, is er voor haar niets wat het leven de moeite waard maakt. Het leven, God, het kan haar allemaal niets meer schelen. Als ze bidt, vraagt ze zich af of er wel iemand luistert. Deze en andere brieven die ik in de loop der jaren kreeg, kwamen allemaal neer op dezelfde fundamentele vraag. Uw boek gaat over lichamelijke pijn. Maar hoe zit het met de pijn die ik heb? Waar is God als ik emotioneel lijd? Wat zegt de Bijbel daarover? Ik doe mijn best om zulke brieven zo goed mogelijk te beantwoorden. Maar ik ben me al te zeer bewust van de gebrekkigheid van woorden. Kan een woord, welk woord dan ook, ooit wonden helen? En ik moet toegeven dat ik na alles wat ik te lezen kreeg dezelfde vragen stel. Waar is God in onze emotionele pijn? Waarom stelt hij ons zo vaak teleur? Teleurstelling met God hoeft natuurlijk niet altijd zulke dramatische vormen aan te nemen. Het kan net zo goed met de alledaagse dingen te maken hebben. Ik herinner me een avond, afgelopen winter, een ijzige koude avond in Chicago. De huilende wind joeg ijzel en natte sneeuw door de lucht en bedekte er de straten met donkerglanzend ijs. Die avond hield mijn auto ermee op, in een nogal bedenkelijke buurt. Terwijl ik gebogen stond over de motor, prikte de ijzel als kiezeltjes in mijn rug en ik bad maar steeds: O, helpt u me toch alsjeblieft die auto weer aan de praat te krijgen. Al mijn gedoe met draadjes en buisjes mocht er niet baten. En dus zat ik een tijd lang in een smoezelige gelegenheid te wachten op de sleepdienst. Terwijl ik de plas water onder mijn plastic stoel steeds groter werd, vroeg ik me af wat God van mijn situatie zou vinden. Die geplande bijeenkomst kon ik wel vergeten. Vele uren zouden in de komende dagen verloren gaan om tot een fatsoenlijke transactie te komen met de opgestrande automobilist, de azende garagehouder. Gaf God eigenlijk wel al mijn frustratie en mijn verspilde energie en geld? Net als die depressieve vrouw schaam ik me om dit onverhoorde gebed te noemen. Het lijkt misschien kleinzielig, egoïstisch of zelfs stom om te bidden of je auto wil starten. Maar ik heb ervaren dat kleine teleurstellingen de neiging hebben om zich in de loop van de tijd op te stapelen. Ik begin me af te vragen of God zich eigenlijk wel iets aantrekt van de details van mijn leven, van mij. Ik krijg de neiging minder te bidden, omdat hij toch niet helpt. Of helpt het misschien wel? Mijn gevoelens en mijn geloof wankelen. Als de twijfel begint, kan ik echte problemen helemaal niet meer aan. Een buurvrouw heeft ongeneeslijke kanker en ik bid trouw voor haar. Maar zelfs onder het bidden vraag ik me af of God te vertrouwen is. Als zoveel kleine gebeden onbeantwoord blijven, hoe zit dat dan met de grote? De dagelijkse worsteling van het leven lijkt zo ver af te staan van de jubelende kreten die ik soms in de kerk hoor over overwinning en Gods liefde en persoonlijke zorg. Zelfs de Bijbel brengt me in de war. Er staan minstens zoveel tragedies als triomfen in. Wat kunnen we eigenlijk van God verwachten? Op een ochtend zette ik de tv aan op mijn motelkamer en het vierkante gezicht van een evangelist verscheen op het scherm. Ik ben kwaad op God, zegt hij. Nogal een bekentenis van iemand wiens beroep het is om het geloof uit te dragen. Als er iemand is die gelooft dat God zich bemoeit met zijn volgelingen, is hij het wel. Maar God had hem in de steek gelaten, zei hij. God had hem opdracht gegeven om een groot evangelisatiecentrum te bouwen, maar financieel werd het project een ramp. En nu moest hij alles weer verkopen en op zijn programma's besnoeien. Hij had zich aan de afspraken gehouden, maar God niet. Een paar weken later was dezelfde evangelist weer op de tv. Maar dit keer straalde hij geloof en vertrouwen uit. Met een brede grijns bezwoor hij de miljoenen kijkers: er gaat iets moois gebeuren deze week. En hij leek weer helemaal in zijn element. Een overtuigende verkoper van zijn product. Weer een paar dagen later hoorde ik op het nieuws dat zijn zoon zelfmoord gepleegd had. Onwillekeurig vroeg ik me af wat hij nu tegen God te zeggen had. Het overkomt mensen als deze televisiedominee, mensen als mijn briefschrijvers en het overkomt gewone christenen. Eerst de teleurstelling, dan een zaadje van de twijfel, dan de verwarrende reactie van boosheid of zich verraden voelen. Je vraagt je af of God wel te vertrouwen is, of je werkelijk op hem kunt bouwen. Ik heb lang over dit onderwerp nagedacht en om twee redenen heb ik geaarzeld of ik er wel over zou schrijven. Ten eerste wist ik dat ik vragen onder ogen zou moeten zien waar geen eenvoudige antwoorden op zijn. Vragen waar misschien wel helemaal geen antwoorden op zijn. En ten tweede wilde ik geen boek schrijven dat zich zo zou concentreren op de dingen die fout gaan en dat daardoor mensen zou ontmoedigen in hun geloof. Ik weet dat sommige christenen een kreet als teleurstelling in God ten enenmale van de hand wijzen. Het hele denkbeeld deugt niet, zeggen ze. Jezus heeft beloofd dat een geloof als een mosterdzaadje bergen kan verzetten. Niets is onmogelijk als twee of drie zich verenigen in gebed. Het leven van een christen is een leven van triomf en overwinning. God wil dat we gelukkig, gezond en voorspoedig zijn. En als dat niet zo is, kan dat alleen maar duiden op gebrek aan geloof. Het was tijdens een bezoek aan mensen die precies zo dachten, dat ik uiteindelijk definitief besloot dit boek toch te schrijven. Ik deed onderzoek naar lichamelijke genezing in opdracht van een blad. En bij de research stuitte ik ook op een beruchte kerk op het platteland van Indiana. Ik wist iets van die kerk door een artikelenserie in de krant. En ook op tv had ik er eens een keer iets over gezien. De leden van deze kerk geloofden dat eenvoudig geloof elke ziekte kon genezen. En dat het alleen maar gebrek aan geloof was als je het ergens anders van verwachtte. Bijvoorbeeld van de medische wetenschap. In de krantenartikelen kon je lezen over ouders die hulpeloos moesten toezien hoe hun kinderen ten onder gingen in de strijd tegen hersenvliesontsteking, longontsteking of een doodgewoon griepvirus. Ziekten die gemakkelijk te behandelen zijn. Op een kaart van de Verenigde Staten had de krant kleine kruisjes getekend die aangaven waar mensen overleden waren die medische behandeling geweigerd hadden, omdat dat niet in overeenstemming was met de dogma's van hun kerk. 52 kruisjes, stelde ik. Het aantal moeders dat tijdens de bevalling stierf, lag er 8 keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. En de zuigelingensterfte 3 keer zo hoog. Maar ondanks dat groeide de kerk. En er waren al plaatselijke groepen in 19 staten. En nog eens 5 over de grens. Ik bracht een bezoek aan de moederkerk op een snikhete dag in augustus. De hete lucht zinderde boven het asfalt en de velden waren dor. Te midden daarvan, als een reusachtige schuur, het kerkgebouw, de mensen waren nerveus over alle publiciteit. Vooral omdat ex-leden onlangs processen hadden aangespannen en ik had al mijn overredingskracht nodig om langs 2 bewakers van het parkeerterrein te komen. In de dienst verwachtte ik een opgezweepte sfeer, een hypnotiserende preek door een Jim Jones-achtige dominee. Maar niets van dat alles. 90 minuten lang zaten we met z'n zeven honderden in een grote halve cirkel en zongen geestelijke liederen en bestudeerden de Bijbel. Dit waren eenvoudige mensen. De vrouwen droegen jurken of rokken, geen lange broeken en hadden weinig make-up. De mannen met overhemd en stropdas zaten bij hun gezin en hielpen de kinderen in het gereel te houden. De kinderen waren heel wat minder nadrukkelijk aanwezig dan in de meeste kerken. 90 minuten is wel zo'n beetje de grens van het uithoudingsvermogen van een kind kunt vragen. En ik keek toe hoe de ouders dat probeerden klaar te spelen met alle mogelijke middelen. Kleurboeken, speelgoed enzovoort. Als het me om sensatie voor mijn artikel was begonnen, zou ik wel teleurgesteld naar huis hebben moeten terugkeren. Wat ik wel gevonden had, was een stukje degelijk Amerika van de oude stempel. Hier floreerde het traditionele gezinsleven tenminste nog. Deze ouders hielden zeker zoveel van hun kinderen als elders. Maar toch schoot die platteland met kruisjes me weer te binnen. Sommige van dezezelfde ouders zaten aan het bed van hun stervende kinderen en deden niets. Een vader vertelde aan de krant hoe hij 2 weken gewaakt en gebeden had bij zijn koortsige zoon van 15 maanden. Door de ziekte werd hij eerst doof, toen blind. De dominee van de kerk had aangedrongen op meer geloof en had de vader kunnen overhalen er geen dokter bij te halen. De volgende dag was het kind gestorven. Achteraf bleek het geleden had aan een eenvoudige behandelbare vorm van hersenvliesontsteking. De leden van deze kerk in Indiana verwijten God niets. Althans, niet hardop. Ze verwijten alleen zichzelf hun zwakke geloof. Ondertussen komen er steeds maar kruisjes bij. Na die zondagsdienst ging ik weg met een diepe overtuiging dat het van immens belang is wat we van God denken of geloven. Deze mensen zijn geen barbaren of kindermoordenaars. En toch zijn tientallen kinderen gestorven door wat naar mijn mening een theologisch misverstand is. Vanwege de oprechte mensen in Indiana en vanwege de briefschrijvers besloot ik de zaken onder ogen te willen zien die ik nu zozeer wilde vermijden. Goed beschouwd verschillen de dogma's van de kerk in Indiana niet eens zoveel van die in vele andere evangelische kerken. Ze worden alleen wat verder doorgevoerd. Welnu, dit wordt dus een theologisch boek. Niet in de technische zin van het woord, maar een boek over wie God is, waarom hij soms zo raadselachtig handelt en waarom hij soms niet handelt. We mogen theologie niet beperken tot het gegoochel van professoren en studenten aan theologische instellingen. Ze gaat ons alle aan. Sommige mensen verliezen hun geloof door hevige teleurstellingen in God. Ze verwachten dat God op een bepaalde manier zal handelen. En dan laat God hen in de steek. Anderen, zoals in Indiana, raken hun geloof dan misschien niet kwijt, maar ook zij worden geconfronteerd met teleurstelling. Ze geloven dat God zal ingrijpen. Ze bidden om een wonder. Maar hun gebeden blijven onbeantwoord. Op zijn minst 52 keer was dat gebeurd in die kerk in Indiana. Einde hoofdstuk 1.